106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Ja, welkom terug in de uitzending van Kerk in Delft, luisteraars. We zijn in ons tweede gedeelte aangekomen. We hebben hier in de studio te gast meneer Dick van Zanten. Van Zanten, moet ik zeggen.
Van Zanten, ja, dat stellen wij zeer op prijs.
Ja. En meneer Van Zanten is heel lang kerkenraadslid geweest van de Waalse gemeente. En officieel heet die, zeg ik uit mijn hoofd, L'Église Réformée Wallonne.
Klopt. Uitstekend uitgesproken.
Huh? En die kerk, dames en heren, die kent u wellicht van het gebouw dat nog steeds de Waalse kerk wordt genoemd. En zo zal ze ook worden blijven genoemd de komende tientallen jaren, denk ik. Dat is de kerk die nu bij het Prinshof hoort. Meneer Van Zanten, hartelijk welkom in onze uitzending. De Waalse kerk is niet meer, zouden we kunnen zeggen, in Delft.
Nee, helaas niet. Nee. 20 december dus de laatste kerkdienst gehouden, 's middags. Emotioneel wel aan de ene kant. Toch ook aan de andere kant stijlvol, warm. Je zou haast weer opnieuw willen beginnen, maar dat was niet mogelijk. Toen hadden we ook een volle kerk. In plaats van alles maar 6 of 7 mensen, 8 soms, was dat al heel wat. De burgemeester was er zelf. We hebben het zeer op prijs gesteld dat hij weer die uitnodiging heeft aanvaard.
Ja.
We hebben ook gemerkt met de overdracht van het kerkgebouw dat hij zeer betrokken was. Niet beroepsmatig, maar echt vanuit zijn mens zijn. Dat mag ook wel eens gezegd worden van deze burgemeester.
Ja, even voor de duidelijkheid. 2 jaar geleden heeft u met de kerkenraad al besloten om het gebouw, de Waalse kerk, terug te geven aan de gemeente. Ik zeg terug te geven, want in het verleden was ze ook van de gemeente, is het niet?
Ja, dat klopt. We hebben hem inderdaad, we hebben toen nog een geschenk gekregen. Dat werd hem 2 eeuwen geleden. Daarna hebben wij dat kunnen gebruiken. Maar nu wij geen mensen meer hebben, waren we helaas verplicht, min of meer, om hiervan afstand te nemen. We zagen aankomen dat we moesten ophouden. Daar zijn we maar mee begonnen, een soort plan zou je kunnen zeggen. Het eerste was, wij moeten proberen het kerkgebouw in goede staat over te dragen, terug te geven aan de gemeente. En het kerkgebouw was in goede staat, omdat we de laatste jaren, met behulp van het Rijk natuurlijk, daar zijn instanties voor, monumentenzorg en ook andere instanties, kerkgebouw heel goed hebben kunnen restaureren, up-to-date. Wat dat betreft is het gebouw storm- en toekomstbestendig, absoluut. Dus we konden een gaaf cadeau teruggeven aan de gemeente om niet. En dat heeft wat onderhandelingen gekost natuurlijk. Je moet over alle details gaan spraken, voorwaarden enzovoort. Notaris moet erbij te pas komen. Maar het is een hele goede harmonie, in goede orde afgerond. En daar zijn we erg blij. En de gemeente stelt het ook op prijs. Al waarder enkele vragen vanuit de gemeenteraad van, pas op, als je een kerkgebouw overneemt, dan komen er altijd op bepaalde momenten misschien dingen tevoorschijn die we niet gewild hadden. En dan gaat het de gemeente weer geld kosten.
Ja, de beroemde,
zo is het niet.
De beroemde lijken uit de kast.
Bijvoorbeeld.
Ja. In de kerk zou ik dan denken aan die grafstenen, maar je weet het
nooit. Er liggen nog wat lijken.
Er liggen er genoeg.
Ja, ook daar nog.
Zeer vooraanstaande ook, heb ik wel eens begrepen. Die kerk heeft u dus 2 jaar geleden al teruggegeven aan de gemeente. Ja. Heeft u toen de tijd ook overwogen om hem misschien, want de vrijzinnig hervormde gemeente maakt ook gebruik van het gebouw. Is het ook een overweging geweest om de kerk aan hun te schenken?
Nee, want we hebben het cadeau gekregen van de gemeente Delft. En de vrijzinnige gemeente huurde het van ons.
Ja.
En nu huren ze natuurlijk van de gemeente Delft. Dat hebben we niet overwogen, want gezien onze achtergrond, en ook als je eraan denkt, een cadeau van de stad, kun je dat niet zomaar weggeven aan een of andere denominatie in een eigen stad. Hoe aantrekkelijk het ook zou zijn en waardering dat we toch ook wel hebben voor deze mensen. Maar zo kan je dat niet doen eigenlijk ten opzichte van de stad. Dat vonden we niet fair en niet eerlijk.
Nee. Nee,
hebben we niet overwogen. Nee, nee. Nee.
106.3 FM. Stadsradio
Delft. Luisteraars, we zijn in gesprek met meneer Van Zanten van de nu opgeheven Waalse gemeente in Delft. Meneer Van Santen, wat is een beetje voor de luisteraars de geschiedenis van de Waalse kerk, van de Franstalige kerk in Nederland?
Ja, dat is een lang verhaal natuurlijk. Hè. Het is begonnen in Nederland toen er vluchtelingen kwamen in de 16e eeuw. En dan moet u denken vooral aan ongeveer 1500 die tijd, 1515 begon het eigenlijk al, 1530 enzovoort. Vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden, wat we nu dan noemen Wallonië. Dat zit nog in het woord Wallon, Église Wallon, eigenlijk de Waalse kerk, dat is het begin geweest. En die vluchtelingenstroom heeft zich laten verbreden uit Frankrijk, na 1685, de herroeping van het Edict van Nantes. Toen dus min of meer de vrijheid van godsdienst, vrijheid van samenkomst voor protestanten, eigenlijk eensklaps met een pennenstreek werd teniet gedaan. Met heftige vervolgingen, die ook daarvoor al hadden plaatsgevonden. En dat heeft eigenlijk een geweldig impuls gegeven aan de vluchtelingenstroom uit het zuiden naar Nederland toe. Op het hoogtepunt van de Waalse vluchtelingen in Nederland bestond de kerk ongeveer, de kerken, uit 70.000 Fransen, Franstaligen in ieder geval, Zwitsers ook, toen Nederland zelf ongeveer 2 miljoen mensen bevatte. Dus een verhouding, als je dat goed bekijkt eigenlijk, nog wel ten opzichte van die 70 tegenover die 2 miljoen, waren zeer nadrukkelijk aanwezig. Er waren toen in die tijd wel 68 gemeenten in Nederland, tot in kleine plaatsen toe. En nu zijn er nog maar 13. En het aantal dat we nu, wat wij nog hebben, ongeveer dan tenminste, 600. Dus dat is een geweldige terugval, teruggang. Nou ja, allerlei factoren kunnen we misschien nog op terugkomen. Maar dat is in grote lijnen eigenlijk de geschiedenis van Église Wallon in Delft. Dus in Frankrijk heb je nog steeds een groot, tenminste een grote, ten opzichte van de Franse bevolking ook weer niet, maar 1 miljoen ongeveer protestanten. Église Réformée algemeen, met ook weer allerlei onderverdelingen. En daar heeft de Nederlandse kerk, de Église Wallon, ook veel contacten mee. Zoals je ook Frans sprekende kerken in Zwitserland nog hebt.
Ja.
En in bepaalde delen van Duitsland hier en daar bestaan ook nog gemeenten. Ja. Dat is in grote lijnen eigenlijk de geschiedenis.
Maar de geschiedenis van uw kerk plaatst de actualiteit in Nederland van nu ook weer een beetje in perspectief. Als ik hoor 2 miljoen Nederlanders, 70.000 vluchtelingen. Ja. Dan hebben we op het ogenblik maar heel weinig te klagen. Hè?
Ja, dat, inderdaad. Oei, 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 het gaat hier even wat mis, jongens. Robin, rustig aan, komt helemaal goed. Ja, ik zat bij de kerkviering in eind december.
Ja.
En toen zag ik op dat mooie grote bord, inderdaad 1785 tot 2015. Dus ja. Eigenlijk ook wel weer een heel mooi rond.
Ja, we zijn begonnen eigenlijk de eerste, dat was 1585, de eerste dominee. Ja.
En die heeft u ook allemaal bijgehouden?
Die zijn allemaal op een bord in de consistorie. Als mensen nou dadelijk de Prinshof gaan bezoeken, moeten ze echt naar de consistoriekamer komen. De namen van al die 42 predikanten zijn vermeld tot en met de laatste. De daad wat ze begonnen zijn, vertrokken of eventueel overlijden. Nu als laatste staat er nog onze predikant dominee Michel Badry.
Ja, want die zien we inderdaad ook nog steeds in het kerkblad staan.
Klopt, dat klopt.
Want zet de gemeente, of althans de vieringen, worden die op een andere plek voortgezet?
Nee,
of
in Delft is het nu echt helemaal stopgezet. We hebben dus, ik zei het al, 7, 8 mensen die nog kwamen. Misschien met soms een enkele bezoeker erbij, 11, 12. Voor deze mensen zou er alleen een mogelijkheid zijn om naar Rotterdam te gaan.
Mm-hmm.
Waar men nog 1 keer in de 3 weken bij elkaar komt. Of in Den Haag. Dat is elke zondag en dat is makkelijk bereikbaar uit Delft met lijn 1.
Ja.
Want de kerk is aan het noordeinde en daar stap je uit. Dus dat is heel makkelijk, dat begrijpt u wel. Hè?
Ja, we hebben hier in Delft ook een kerk aan het noordeinde,
juist.
Maar die hebben ze dus in Den Haag ook.
Die
dat
hebben
is wel
ze
mooi.
In Den Haag ook een echt Église Wallon. Ja. Ja.
Oké, dus dat zou dan voor de mensen die
zou
graag
kunnen,
nog
maar
eens een keer,
pastorale werk blijft doorgaan, want dominee Badry blijft aan onze gemeente verbonden voor een bepaald percentage van zijn werk. Daar zijn we nog over bezig. Gewoon voor pastoraal werk. 1 keer in de maand ook de Bijbelkring die er is. Dit blijft hij allemaal doen. Dus 1 keer zou kunnen zeggen, 1 dag per week, per maand, pardon, blijft hij bestemd, beschikbaar voor onze mensen in Delft.
Dat is natuurlijk wel mooi, dat ja. Men niet meteen dak of thuisloos
dat, nee,
is in dit geval.
We hebben veel zorg eraan besteed, veel tijd aan besteed, dat het pastorale werk mogelijk blijft. Ja.
Nou, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat voor de mensen die nog bij u komen, dat dat ook wel belangrijk is. Want
ook
u zegt,
geruststellend.
Ja, zeker. Want ja, ik neem dan toch aan dat ook uw groep toch behoorlijk aan het verouderen is.
Inderdaad, de vergrijzing speelt een grote rol. Dus ja, en dan is het fijn als je dan begeleid kan blijven. Hè?
Zeker, want ook in een latere levensfase kan ik me heel goed indenken dat juist die pastorale ondersteuning zo ontzettend belangrijk is bij dingen als verlies, maar ook zoiets als dit. Het ophouden van zo'n kerkgemeenschap.
Helemaal met u eens. Ja hoor, dat zijn ook onze motieven geweest waar we steeds erover nagedacht hebben. Dat er moet wat blijven. En dat is op deze manier te regelen. Want dominee Bedrie is voor 90% van zijn tijd eigenlijk nu op Tomek een Utrecht predikant. En nog een gedeelte in Rotterdam.
Oké, dus daar blijven die gemeenten in ieder geval...
Pardon, een kleine rectificatie. Het is nu is hij voor 60%. Hij was bij ons voor 20%.
Ja.
Rotterdam 20. En dat gaat natuurlijk veranderen omdat wij er niet meer zijn. En dat hij minder tijd aan Delft gaat besteden.
Precies.
Maar hij blijft beschikbaar.
Kijk, dat is natuurlijk heel mooi om te horen.
Ja.
Had jij nog een vraag, Robin?
Ik ben weer terug, luister. Ik was er even uit voor een hoestbui.
Ja, dat kan gebeuren, hè?
Dus ik heb het laatste gedeelte enigszins gemist. Jullie hebben al besproken wat de mensen die er nog waren nu doen.
Pastorale zorgverzekering blijft, ja. En, wij hebben een kring één keer per maand.
Waar ze eventueel naar de kerk gaan. De Waalse kerk in Nederland, die staat nog steeds. Den Haag heeft ook een vrij omvangrijk kerkgebouw, weet ik.
Ja, Noordeinde.
Noordeinde.
Ja.
Hoe groot is de Waalse kerk landelijk nog?
Er zijn ongeveer nog 600 leden, vrienden, dat kan ook natuurlijk, met 4 fulltime predikanten en ook nog een predikant die gedeeltelijk van zijn tijd ook daaraan besteedt. Ja. En we zijn juist nu bezig, want wij vormen eigenlijk een klasses binnen de Protestantse Kerk Nederland. En de Protestantse Kerk Nederland is ook volop bezig met opnieuw na te denken over de organisatie. Hebben misschien wel iets over gelezen. Het was in de herfst werd erover gesproken. Dus nu over 2 maanden hebben wij vanaf de Waalse Kerk ook een specifieke bijeenkomst om na te denken over onze vorm binnen de organisatie van de Protestantse Kerk Nederland. Een andere wijze dan nu. Wat voor naam dat moet krijgen, dat weten we niet. Maar om op die manier tijd beter te gebruiken, de inzet van de predikanten meer te combineren. Het is ook een heet hangijzer vaak natuurlijk, dat gemeenten zijn nogal gehecht aan hun eigen predikant, dat je ook moet leren te delen. Dat hebben we in Delft meegemaakt en dat speelt natuurlijk ook bij de Waalse kerken. Ja. Maar in die fase zitten we op het ogenblik.
Even voor de luisteraars, dames en heren. De Protestantse kerk in Nederland, die is verdeeld in klassissen.
Klassis,
is eigenlijk het meervoud. Ja. De Rooms-Katholieke Kerk is verdeeld in bisdommen. Dat zijn vrij grote gebieden. Klassis is een kleiner gebied. Delft het Westland vormt samen 1 klassis bijvoorbeeld. En in de Protestantse Kerk is nu de discussie gaande. Moeten die gebieden niet groter worden? En moeten we daar niet in plaats van een bestuur waar heel veel vrijwilligers in zitten, moet daar niet gewoon 1 iemand aan het hoofd komen? Een predikant bijvoorbeeld. Met een paar mensen daaromheen die een beetje de organisatie van dat gebied op zich nemen. Dan krijg je bijna een soort bisdomstructuur zoals in katholieke kerken.
Niet de vrijwilligers vergeten. Hè?
En de vrijwilligers die daar...
Die blijven nodig. No.
Ja, maar ja, we weten allemaal, vrijwilligers kan je maar, die kunnen hun tijd ook maar 1 keer uitgeven.
Ja.
En een klassis vraagt redelijk veel vrijwillige inzet. Dat zou veel gunstiger verdeeld kunnen worden. U denkt daarover na, van ja, wat kan onze, hoe kunnen wij daarin passen?
Ja.
Als Franstalige, redelijk klein groepje.
Ik zou het zo willen zeggen, in die zin, wij hebben dus geen diensten meer. We gaan dadelijk juridisch natuurlijk. Je kan een kerk niet zomaar opheffen. Je moet op een of andere manier weer fuseren. En daar zijn we eigenlijk mee bezig op het ogenblik. In dat proces, om ons wat betreft de administratieve kant laten fuseren met de kerk van Utrecht bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat daar onze predikant daar ook de meeste tijd verbonden is en ons ook goed kent. Ja. In die richting gaan we verder. Als een kleine, gefuseerde groep, maar niet meer zelfstandig.
Niet meer zelfstandig.
Nee.
Meneer Van Santen, ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio.
Door de kou.
Dank dat u dit verhaal, wat toch ook in de Delftse geschiedenis een belangrijk verhaal is geweest, met ons wilde delen.
Eén opmerking mag ik misschien nog maken. Ik ben niet jarenlang bij deze kerk betrokken. Onze voorzitter is al 47 jaar. Nu ook 92. Ik ben gekomen in... Ik ben nu... Kijk, 9 jaar ben ik hier secretaris eigenlijk van de kerk. En ik ben er gekomen dat vanuit mijn vak nogal eens een dienst ging bijwonen. En dan word je gevraagd. Dan denken ze, hij kan wel wat doen. Ja. Zo gaat het in
zo
de kerk.
Gaat het, zo gaat het. Ja. Hartelijk dank voor uw komst.
Leuk om dit te horen.
Ja, zeker. We gaan ter ere van de Waalse Geweten nu wel naar een stukje Franse muziek luisteren.
De gedachte van de week.
En vandaag wordt de gedachte van de week uitgesproken door onze pastoor Robin Voorn.
En zoals de meeste luisteraars wel weten, ben ik in Delft ook voorzitter van de Raad van Kerken. Dat is een samenwerkingsverband, een overlegverband van meerdere kerken in Delft. En deze week, mensen, is het gebedsweek voor de eenheid van de kerk. Als wij het hebben over kerken, dan gaat het over Rooms-Katholiek, Evangelisch, Protestants, Orthodox. Zoveel verschillende vormen. In Nederland zijn we daar helemaal goed in. Er wordt wel eens het grapje gemaakt. 2 Nederlanders is een kerkgenootschap. 3 Nederlanders is een kerkscheuring. We hebben er wat kerkscheuringen op zitten in Nederland. Paulus, een belangrijk schrijver in het vroege christendom, die schrijft in een brief aan de christenen die in Korinthe woonden over het lichaam. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. En met het lichaam van Christus bedoelt Paulus de kerk. We zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Elders in de Bijbel, in het evangelie van Johannes, voordat Jezus wordt opgepakt, bidt hij in de hof van Gethsemane. En een van de dingen die hij vraagt aan God de Vader is of zijn leerlingen, zijn volgelingen of de kerk één mag zijn. En daarmee is eenheid van de kerk een hele belangrijke opdracht. Ook in de oude geloofsbelijdenissen wordt al gezegd: ik geloof in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Één zijn is een wezenskenmerk van de kerk en het wezenskenmerk waar we wellicht het minste werk van hebben gemaakt. De gebedsweek van de eenheid is er om als christenen samen te bidden om die eenheid, zoals Jezus dat ook deed. Maar is tegelijkertijd dus ook een uitdaging om dat samen te doen. Om met elkaar op te zoeken. Om naar elkaars verschillen te kijken. Om elkaars overeenkomsten te vinden. En niet door die verschillen verder uit elkaar gedreven te worden, maar in die verschillen een verrijking van elkaar te zien. Of je dan katholiek bent, of protestant, of evangelisch, of orthodox. Je kan altijd van die ander wat leren. En ik hoop dat we zo met Paulus mogen leren dat we samen, ondanks onze verscheidenheid, toch één lichaam zijn.
Dankjewel Robin. Ik vind dit een hele mooie afsluiting voor vandaag. Morgen om 8:00 wordt deze uitzending herhaald. Dus als u het allemaal niet helemaal hebt kunnen volgen, is dat geen enkel probleem. Voor nu zeggen wij een hele fijne zaterdag. Vrede en alle goeds.